We lezen Matteüs 11, vers 2 tot en met 6, maar we beginnen in Jesaja 35, vanaf vers 3. Jesaja 35, vanaf vers 3. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zeg tot de moedeloze van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding van God. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen. Waar de jakhalzen verblijven en legeren, daar zal gras met riet en biezen zijn. En zijn we toch in Jesaja, laten we dan ook naar 61 gaan. Jesaja 61, vers 1 en 2. Jesaja 61, vanaf vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen van de Heere en een dag van wraak van onze God. Matteüs hoofdstuk 11, vanaf vers 2. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, bent u het die komen zal of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen. Melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. In deze adventstijd onderbreken we onze serie over de zaligsprekingen met dit gedeelte, hoofdstuk 11 van Matteüs, vers 2 tot en met 15. En misschien helpt het om het lijntje te spannen tussen de bergrede, hoofdstuk 5, 6, 7, en hier, hoofdstuk 11. Als de bergrede afgelopen is, dan hebben we in hoofdstuk 8 en 9 twee hoofdstukken die eigenlijk volstaan met ontmoetingen tussen de Heer en allerlei mensen. Mensen komen naar hem toe en ze hebben allemaal noden. En in de ontmoeting met de Heer gebeurt dan zoveel goeds. Er is grote zegen naar lichaam, ziel en geest. En dan eindigt hoofdstuk 9 met die opmerking dat de Heer Jezus met ontferming bewogen is over mensen. En hij draagt de discipelen op om te bidden dat de Heere God arbeiders zal uitzenden in zijn oogst. En dan volgt hoofdstuk 10. En dat spreekt over de roeping en de uitzending van de apostelen. Zij moeten die arbeiders worden in de oogst van de Heer en uitgaan in de naam van de Heer Jezus. Hij zegt tegen ze, om niet hebben jullie ontvangen, geeft om niet. En het is eigenlijk opvallend dat als je hoofdstuk 10 doorleest, dat hoofdstuk over die zending van zijn apostelen om te gaan en te prediken en wonderen van genezing en bevrijding te doen, dat heel veel nadruk valt op de strijd die ze zullen meemaken. De meeste verzen in dit gedeelte spreken over afwijzing en vervolging. En de Heer zegt dat ook. Een discipel staat niet boven zijn meester. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. Heb ik, jullie meester en Heer, met tegenstand en vervolging te maken, het zal voor jullie niet anders zijn. Tegenstand en vervolging die je kunt verwachten van de kant van de overheid, maar ook uit je eigen familie en vriendenkring. Het zal voor jullie gaan op dezelfde manier zoals het ook voor mij gaat. En als dan deze reden over de uitzending is afgesloten, dan lezen we in hoofdstuk 11, vers 1. En het geschiedde toen Jezus zijn bevelen aan zijn 12 discipelen ten einde had gebracht, dat hij vandaar vertrok om te leren en te prediken in hun steden. Dus eigenlijk gaat de Heer Jezus dan door met datgene wat hij tot nu toe steeds heeft gedaan. Verkondigen van het evangelie van het hemelrijk, rondgaan, leren in de synagogen, mensen ontmoeten. En toch merk je dat er nu een verschuiving gaat plaatsvinden in hoofdstuk 11 en 12. Als we in hoofdstuk 8 en 9 de Heere zien rondgaan, prediken en genezen en mensen ontmoeten, dan merk je dat de reactie van de omstanders eigenlijk een reactie is van verwondering en verbazing en ook bewondering. We komen eigenlijk steeds opmerkingen tegen als ze waren diep onder de indruk. Want hij leerde hen als een gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerde. En hem volgde vele menigte. En bij die storm op het meer staat er, de mensen verwonderden zich. Hoe is het mogelijk dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En als de verlamde man is genezen in Capernaum, toen de menigte dit zagen, verheerlijkte zij God. En zeiden dat God zo macht geeft aan mensen. En na de bevrijding van een doofstomme bezetene, staat er, ze verbaasden zich. En ze zeiden, zoiets is in Israël nog nooit voorgekomen. Dus mensen zijn diep onder de indruk van wat de Heere zegt en doet. Zowel zijn onderwijs als ook zijn daden van genezing en bevrijding. Maar dan zie je in hoofdstuk 11 en 12 dat dat begint te veranderen. Opnieuw hoofdstukken met allemaal ontmoetingen. Zeker in hoofdstuk 12. Ontmoetingen met mensen. Maar ze lopen allemaal uit op een confrontatie. Al die ontmoetingen worden confrontaties. Zeker de leiders van het Joodse volk zetten de confrontatie met Jezus scherp in. Wordt er iemand bevrijd van boze machten, zeggen ze, dat doet Jezus door de overste van de boze geesten, door Satan, werpt hij boze geesten uit. En verricht de Heer een wonder van genezing op de Sabbat, dan nemen de fariseeën hem dat zeer kwalijk. En dan staat er in hoofdstuk 12, vers 14, en de fariseeën gingen heen en spanden tegen hem samen, ten einde hem om te brengen. Dan ontstaat er moordzucht in hun hart. En beginnen ze al na te denken, hoe kunnen we deze man uit de weg gaan ruimen? Hoofdstuk 11 gaat aan hoofdstuk 12 vooraf. En hoofdstuk 11 tekent vooral de blindheid en het geloof in Israël. De Heer Jezus gaat rond in de dorpen en de steden van Galilea. En hij moet Galilea aanklagen vanwege hun ongeloof en blindheid. Hoofdstuk 11, vers 23, Capernaum, stad waar ik gewoond heb. Je denkt toch niet dat je tot de hemel zult worden verheven? Tot in het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom en Gomorra de wonderen waren gebeurd die in jouw midden gebeurd zijn, dan zou het hebben blijven bestaan tot vandaag. Dan hadden ze zich bekeerd. Ik zeg jullie dat op de oordeelsdag dat het voor Sodom draaglijker zal zijn dan voor jullie. Want je hebt zoveel gezien, zoveel meegemaakt en je hebt het niet opgemerkt. En zo te midden van die verschuiving die plaatsvindt. Een verschuiving van verwondering en bewondering in hoofdstuk 8 en 9 naar steeds meer weerstand en vijandschap. In hoofdstuk 11 en 12 vinden we dit moment. Johannes de Doper die vanuit de gevangenis aan Jezus een klemmende vraag laat overbrengen. Waarom zit Johannes in de gevangenis? Kennen we de situatie? Johannes is gevangen gezet door de koning in Galilea. En dat is Herodes Antipas. En Herodes Antipas is een zoon van Herodes de Grote, die koning was ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En Herodes Antipas had een broer, Filippus. En die woonde getrouwd en wel in Rome. En Herodes Antipas heeft een keer een bezoek gebracht aan zijn broer. En toen heeft hij een oogje gekregen op zijn schoonzus. En hij ging er met haar vandoor, scheidde van zijn eigen vrouw en trouwde met zijn voormalige schoonzus Herodias. En Johannes de Doper had daar iets van gezegd. Hij had tegen Herodes gezegd: u kunt de vrouw van uw broer niet hebben. En dat had Herodes hem niet in dank afgenomen en had hem gevangen gezet ergens in een vesting ten oosten van de Dode Zee, een bar en onherbergzaam gebied. En waarschijnlijk heeft Johannes daar ongeveer een jaar gevangen gezeten. Het eerste jaar van de openbare bediening van de Heer Jezus. En in die gevangenis ontstaan er blijkbaar vragen bij Johannes de Doper. Hij hoort over het optreden van Jezus en dan ontstaat er bij hem twijfel. Echte, diepe twijfel. Is Jezus wel degene die komen zou? Of heb ik me vreselijk vergist? En moeten we een ander verwachten die de echte Messias van Israël zou blijken te zijn? Het is eigenlijk bijzonder om te vermelden dat heel veel kerkvaders van de vroege kerk en ook heel veel reformatoren niet willen weten van twijfel bij Johannes de Doper. En dan wordt het zo uitgelegd. Nee, niet Johannes de Doper twijfelde aan de Heere Jezus. Maar hij liet die vraag stellen vanwege zijn discipelen. Zodat zijn discipelen daar iets van zouden kunnen leren. Maar dat is eerlijk gezegd ver gezocht. We moeten het nemen zoals het hier staat. Johannes, daar opgesloten in zijn cel, begint te twijfelen of Jezus wel werkelijk de Messias is. Als Jezus het niet was, dan zou Johannes moeten toegeven dat hij zich verschrikkelijk vergist had. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En misschien schrikken wij ook wel als we horen van deze twijfel bij Johannes de Doper. Johannes de Doper? Hij heeft zoveel meegemaakt en met zoveel overtuigingskracht gepreekt. En heel het land liep uit om naar hem te luisteren. En hij heeft gezegd: ik doop jullie met water tot bekering, maar na mij komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben zelfs niet waardig genoeg om zijn sandalen achter hem aan te dragen. Zo groot is hij die na mij komt. En toen de Heer zich aanmeldde om door Johannes gedoopt te worden, was zijn reactie: ik zou door u gedoopt moeten worden en u komt naar mij toe om u te laten dopen? Hij heeft erbij gestaan, Johannes. Toen de Heer Jezus gedoopt werd en de hemel zich opende en de Heilige Geest zichtbaar op de Heer neerdaalde en een stem uit de hemel klonk: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Johannes de Doper. Als je dat allemaal hebt gezien en gehoord, hoe komt het dan dat je nu aan het twijfelen gaat, daar in je eenzame cel, en je gaat afvragen, is Jezus wel werkelijk de beloofde of is hij het niet? Dit hadden we juist van jou, Johannes, niet verwacht. Waarom ben je gaan twijfelen? En eigenlijk is het antwoord, omdat Jezus zo anders de Messias is als Johannes had verwacht. Jezus is zo anders. Wat had Johannes de Doper verwacht? Als we het verslag lezen van zijn prediking, dan wordt het duidelijker. Kom maar even mee naar hoofdstuk 3. Daar vind je het verslag van de prediking van Johannes de Doper. En we gaan daar niet alles van lezen, maar heel hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12 spreekt daarvan, van zijn optreden voordat hij gevangen gezet werd. Maar we lezen even hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Waar Johannes zegt tegen de fariseeën en tegen alle die naar hem luisteren, reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met heilige geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. En dat komt eigenlijk overeen, weten we nog, met wat we lazen in Jesaja 35 en Jesaja 61. Want we lezen daar de profetieën over de komende Messias en al het heil dat hij komt brengen. Jazeker, hij komt met verlossing en genade en met onvoorstelbaar grote zegen voor mensen en ook voor de hele schepping. Ja, maar we hebben ook gelezen, Jesaja 35 vers 4, zie, uw God zou komen met wraak. Hij zou komen met de vergelding van God. En Jesaja 61 zegt niet alleen, de geest van de Heere, Heere is op mij en hij heeft mij gezonden om een goede boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verkondigen het welbehagen en het jaar van welbehagen van onze God. Maar er staat ook om ook te verkondigen de wraak van onze God. En dat was ook wat Johannes verwacht had. Ja, de Messias komt met zegen, met heil. Maar als hij komt, dan zal het afgelopen zijn met het kwaad. Dan zal de Messias, de netwerker van boosheid en bedrog en slechtheid, die zal hij oprollen en beëindigen. Zegen en verlossing voor de gelovigen, ja. Maar met de zondaars en de ongelovigen zal het slecht aflopen. Als de Messias komt, doet hij recht en gerechtigheid. En betekent ook dat het oordeel komt over alles wat kwaad is en wie onrecht pleegt. Dus dat is de vraag van Johannes de Doper daar in zijn cel. Jezus, als u werkelijk de beloofde Messias bent, waarom zit ik hier dan onterecht weggestopt in die gevangenis daar aan de oever van de Dode Zee? Waarom zit dan zo'n schurk als Herodes Antipas nog op de troon in Jeruzalem? Waarom zijn de Romeinen dan nog steeds de baas in het beloofde land? Waarom zie ik niet uw koninklijke macht en majesteit? En dat u komt met het zwaard en dat u aan alle onrecht een eind maakt en Israël schoonveegt van alle kwaad en dit land weer geschikt maakt voor de ware dienst aan God en dat u plaatsneemt op de troon van David in Jeruzalem en dat u de tempel maakt tot de plaats waar alle volken van de aarde naartoe zullen stromen om de God van Israël te komen aanbidden. Jezus, ik begrijp u niet. Ik begrijp het niet. Bent u werkelijk de beloofde Messias? Of moet ik uitkijken naar iemand anders? Wat is het antwoord van de Heer Jezus? Hij zegt eigenlijk, Johannes, ik ben het werkelijk. Maar ik ben inderdaad anders dan jij dacht. En zalig is, Johannes, wie aan mij geen aanstoot neemt. Als ik inderdaad niet beantwoord aan jouw verwachtingspatronen, kun je me dan toch zien voor wie ik ben? Of struikel je over deze Messias die zo anders is dan je had verwacht? Wat zegt de Heer Jezus in vers 4 en 5? Ga terug naar Johannes en zeg, zie dan en kijk dan toch, Johannes, naar wat hier gebeurt. Gaan hier niet de profetieën in vervulling? Gebeurt hier niet waar Jesaja 35 over spreekt? Blinden zien, lammen gaan weer lopen, melaatsen worden gezond, doven gaan weer horen, zelfs doden worden opgewekt. Gebeurt hier niet, Johannes, wat in Jesaja 61 staat, dat de armen van geest, het evangelie ontvangen. Johannes, let op, hoor en zie en weet, hier gaan de profetieën werkelijk in vervulling. Ik ben degene over wie de profeten gesproken hebben. Bij mij worden de beloften waar en worden de voorzeggingen realiteit. Bij mij wordt de hoop vervuld. Maar Johannes, het gaat inderdaad anders dan jij had verwacht. Want ik ben nog niet gekomen voor wraak en oordeel. Maar mijn komst in de wereld, mijn eerste komst, betekent louter genade. Het is heel bijzonder om te zien in Lucas 4... als we lezen dat de Heer Jezus voor het eerst weer terugkomt in zijn stad waarin hij is opgegroeid, Nazareth, dat hij op de Sabbat naar de synagoge komt en dat dan aan hem gevraagd wordt om iets voor te lezen uit de Bijbel. En dan kiest hij Jesaja 61, vers 1 en 2, zoals we dat ook vanmorgen hebben gelezen, en dan leest hij dat voor. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan. Ik ben degene over wie daar gesproken wordt. Ik ben het. Ik sta hier voor jullie. Ik ben degene over wie dat gezegd is. Waarschijnlijk hebben de mensen hem daar allemaal met open mond zitten aanstaren. Maar opvallend is dat terwijl de Heer Jezus Jesaja 61 vers 1 en 2 heeft voorgelezen, dat hij midden in de zin gestopt is. Als je leest Lucas hoofdstuk 4 vers 19, dan leest de Heer Jezus het zo voor. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar van de Heere, punt. En dan zeg je, hey, waar blijft de rest? Waar is de rest van de zin? Want in Jesaja 61 vers 2 staat toch ook om uit te roepen een dag van wraak voor onze God. Maar de Heere heeft het niet voorgelezen. De wraak, de vergelding, het oordeel over alle goddeloosheid en kwaad wordt uitgesteld. Zijn eerste komst in deze wereld is een komst in dienstbaarheid en nederigheid en zachtmoedigheid en vooral genade. Zijn komst betekent genadetijd voor mensen zoals jij en ik. En die genadetijd duurt nog voor tot vandaag de dag. Vrienden, hebben wij niet dezelfde vraag? Wanneer komt er een einde aan alle onrecht en geweld op aarde? Wanneer komt die dag dat we geen kranten meer hoeven te lezen en geen journaal meer hoeven te kijken op de tv, waar we alle dagen moeten horen over zoveel slecht nieuws, wat mensen elkaar aandoen en wat zo verschrikkelijk fout kan gaan tussen mensen en groepen mensen en bevolkingen en volken? Laten we bedenken, ook al duurt het, het is genadetijd. Het is nog de tijd dat het evangelie over de wereld kan gaan en gehoord en geloofd kan worden door mensen wiens hart daarvoor geopend worden. Maar uitstel is geen afstel. De koning is gekomen in dienstknechtgestalte. Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Zijn komst in de wereld betekent dat de belofte van God, gedaan door de profeten, nu in vervulling gaan. Maar nog niet alles gaat in vervulling. Er staat nog wat uit. Het hemelrijk is gekomen en mensen mogen het binnengaan. Nu de Heer Jezus is gekomen, nu mogen wij deel uitmaken van zijn hemelrijk. Maar het is nog niet ten volle gekomen. Er staat nog wat uit. Pas bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan gaat alles in vervulling. Was zijn eerste komst een komst in nederigheid en dienstbaarheid? En betekent dat vooral genadetijd? En nog niet de tijd van wraak en oordeel en vergelding? De wederkomst van onze Heer in heerlijkheid en majesteit zal dat wel met zich meebrengen. Dan gaan de profetieën helemaal in vervulling. Komt het vrederijk ten volle? En dan zal ook inderdaad definitief worden afgerekend met alle kwaad. Dan wordt het geoordeeld en weggedaan. Ja, Johannes de Doper, dan zal het ook worden zoals jij hebt gepredikt. De wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer geheel reinigen. En zijn graan, de gelovigen, in zijn schuur bijeenbrengen. En het kaf, de ongelovigen en de zondaars, die zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Dan gaat dat in vervulling. Zalig is wie aan deze Jezus, deze Messias, geen aanstoot neemt. Niet struikelt in ongeloof, omdat Jezus zo anders is dan we hadden verwacht. En het geldt in eerste instantie natuurlijk voor Johannes de Doper en de discipelen en alle tijdgenoten van de Heer Jezus in Israël toen en daar. Kun je hem gelovig aanvaarden als de beloofde die komen zou, als de Heer en Verlosser die beloofd is, ook al is hij zo anders dan je had gedacht? Maar het geldt ook evenzeer voor mensen van vandaag de dag, mensen om ons heen, ook in deze tijd. Zalig is wie ook in Nederland van 2013 aan deze Jezus geen aanstoot neemt, maar hem gelooft op zijn woord. Hem dankbaar aanvaardt zoals hij is, zoals hij zelf zegt dat hij is. Hoe zal het zijn in deze dagen? Ach, ik denk, de meeste mensen hebben met een kerststalletje niet zoveel problemen. Een klein babytje in een voerbak, ah, dat is nog wel lief. Dat is nog wel vertederend. Maar kun je het ook hebben dat deze Jezus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij alleen. Nee, geen andere weg. Geen andere waarheid. Geen andere persoon in wie leven is. Eeuwig leven dat hij alleen kan schenken. Geen ander denksysteem. Geen andere ethiek waarin waarheid en leven te vinden is. Buiten hem om is het niet. Kun je dat hebben of wordt dat een graat in je keel die je niet doorslikken kan? En zeg je, nee hoor, dit stuit me tegen de borst. De groeten. Ik kreeg deze week een uitnodiging om ergens voor te gaan in een gemeente. En de vraag was of ik op een aantrekkelijke manier aan bezoekers over de Heer Jezus zou willen spreken. Natuurlijk heb ik nee gezegd. Hoe kan ik nou getrouw over Christus spreken en verwachten dat dat bij iedereen in de smaak valt? Als het bij iedereen in de smaak zou vallen, dan weet ik zeker dat ik niet getrouw van de Heer Jezus gesproken heb. Hoe kan hij nou bij iedereen in de smaak vallen als hij zelf zegt, neem geen aanstoot aan me. En hij weet dat dat makkelijk voor mensen is om aanstoot aan hem te nemen. Want hij is namelijk niet zoals wij verwachten. Hij gaat altijd in tegen ons verwachtingspatroon. Ik denk dat het niet raar is dat in deze tijd het voorspoedsevangelie het zo goed doet. In binnen- en buitenland. Wie wil dat nou niet? Een Jezus bij wie je rijkdom en gezondheid en succes te vinden kan. Wie wil dat nou niet? Zo'n Jezus is een Jezus naar onze verwachting. Maar het is niet de echte Jezus. Niet de Jezus van de schriften. En dat is de echte Jezus. Zoals hij tot ons komt, Luther zei het al, in het gewaad der schriften. Zoals de Bijbel hem tekent. Zoals hij te vinden is hier in de bladzijde van de evangelie. Tot slot. Zelfs Johannes de Doper twijfelde. Want de Heer Jezus bleek zo anders de Messias te zijn dan hij had verwacht. En als Johannes de Doper kan twijfelen, dan kan het soms ook voor ons zijn. Omdat de Heer zo anders is dan wij hadden gedacht. Je kijkt naar hoe de dingen gaan in je leven. Hoe soms wensen en verlangens onvervuld blijven. Hoe het soms verdrietiger en moeilijker en complexer wordt dan jij dacht dat het leven met Jezus zou zijn. De teleurstellingen stapelen zich op en het wordt niet beter. En zo weinig gaat maar echt goed. En je zegt misschien wel, en toch bid ik trouw en ik wacht op de Heer en ik probeer mijn leven met Christus te leven. Waarom loopt het zo? Waarom zie ik zo weinig antwoorden op mijn gebed? Waarom gaat het zo moeilijk en moeizaam en huppel ik niet over 's Heren wegen, maar heb ik het gevoel dat ik me moet voortslepen? Waarom wordt dit probleem niet van mij afgenomen terwijl ik daarom bid? Waarom duurt het maar voort en ik kom er niet vanaf? Waarom ervaar ik soms zo weinig van de liefde van de Heer? Misschien wel vanmorgen, als je heel eerlijk wordt, zou je eigenlijk moeten toegeven, de Heer Jezus is soms zo onverwacht vreemd voor me. En het leven met hem verloopt eigenlijk zo anders dan ik gedacht had. Weet je waarom we twijfelen en in verwarring raken? Weet je wat daarvan de reden is? Niet zozeer wat de Heer Jezus doet, maar veel meer wat hij niet doet. En je had zo verwacht dat hij het zou doen. Dan ook voor jou vanmorgen vers 6. Zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Struikel niet over je verwachtingspatronen. Laat je niet verwarren. Nu het zo anders lijkt te gaan dan je had verwacht en de Heer Jezus niet doet wat je zo graag had verlangd en verwacht. Neem geen aanstoot aan de Heer nu de praktijk niet overeenkomt met wat jij je ervan had voorgesteld van tevoren. Wat de Heer Jezus tegen Johannes zei, dat zegt hij dan ook tegen jou vanmorgen. Kijk dan toch met je eigen ogen. Hoor met je eigen oren en merk op de werken van Christus. Zo staat het ook in vers 2. De werken van de Christus. Want daar ligt namelijk precies de sleutel tot het geheim, tot het begrijpen. Je moet niet je blind staren op wat de Heer Jezus niet doet. Je moet kijken naar wat hij wel doet. Daar ligt de sleutel. Kijk naar de werken van de Christus. Alles wat hij leert en onderwijst. En alles wat hij doet. In ontmoetingen met allerlei mensen. In daden van barmhartigheid. In wonderdaden van genezing en bevrijding. In de voetwassing die laatste avond. En het delen van brood en wijn. En dat duidt op zijn lichaam en zijn bloed. In het liefdevol ondergaan van het kruis. Voor jou en mij. En in de opstanding daarna. In zijn wederkomst straks. Niet in wat hij niet doet, maar in datgene wat hij doet en zegt, zie je Jezus voor wie hij is. Verrassend anders, maar verrassend goed. En zalig is wie aan die Jezus geen aanstoot neemt. Zullen we samen bidden? We danken u voor een realistische Bijbel, waarin we mensen tegenkomen van groot geloof, grote moed. Zo'n Johannes de Doper, die met zoveel overtuigingskracht heeft gepredikt en op de Heer Jezus heeft gewezen en niet bang was om onpopulaire dingen te zeggen, zelfs als dat gevangenschap kostte. Maar we zien mensen van vlees en bloed, net als wij. Want ze kunnen twijfelen en ze kunnen in verwarring gebracht zijn. En ze kunnen even het niet meer weten. Zelfs Johannes. En Heer, daarin herkennen we onszelf. Want ook wij hebben zo vaak te maken met verwachtingspatronen. Met denken van tevoren dat u wel zult zijn zoals wij hadden verwacht. En dan blijkt het soms zo anders uit te komen. Zo anders dan we hadden gedacht en verlangd en gehoopt en verwacht. Heren, mogen dan dat woord dat u spreekt tot Johannes en over zijn hoofd heen ook tot ons vanmorgen, mogen we dat aanvaarden. En mogen we inderdaad niet struikelen over ons verwachtingspatroon. Kijken naar wat u zegt. Kijken naar wat u doet. De weg die u bent gegaan hier op aarde. En heren, daarin leren we u zien zoals u bent. Daarin leren we u kennen. Daarin spreekt u woorden tot ons die we nodig hebben. Daarin toont u ons wie u bent. Heren, bij alle verwarring die er kan zijn, om wensen die niet uitkomen, om dingen die zo anders lopen dan we hadden gedacht, mogen we u zien voor wat u doet en voor wat u zegt, voor wat u bent. En we mogen in u geloven als de Heer die aangekondigd was bij de profeten, bij wie de beloften in vervulling gaan, die het heil brengt zoals voorzegd is. En we danken u dat toen u kwam, dat het genadetijd werd. Dat die genadetijd doorduurt tot vandaag de dag. Dat vandaag mensen het evangelie mogen horen en u mogen aanvaarden in dankbaar geloof. En Heere, als u wederkomt, dan gaat alles in vervulling. Breekt het vrederijk baan, maar wordt het kwaad geoordeeld en weggedaan. Naar die dag zien we uit. Maar we zijn dankbaar voor genadetijd die voortduurt voor onze buren, voor onze vrienden, voor onze collega's, voor de mensen in onze straat, voor onze familie, misschien wel voor onze kinderen of onze ouders. Heren, we bidden dat die genadetijd niet te vergeef zal zijn voor hen, maar dat ze tot u zullen komen en niet zullen struikelen onderweg. Dat vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen.